Laten we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Want hij weet welk maaksel wij zijn, gedachtig dat we stof zijn. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Het werk waarmee hij begonnen is niet laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook samen nog de twee overige coupletten zingen van lied 669. Ik zie vanmorgen de kinderen al voor de kerk staan. Ze willen graag naar binnen komen. Koster, misschien kun je ze binnen laten. En misschien kan de pianist een mooi kinderliedje spelen als de kinderen binnenkomen. Want de kinderen van de zondagsschool die zingen vandaag een paar liederen in de gemeente bij ons. Ja. Nou, de kinderen van de zondagsschool, van de peutergroep, ze zijn allemaal nu bij ons. En ze gaan voor ons, als het goed is, 2 liederen zingen. Nou, we gaan naar 1 liedje luisteren, dan ga ik jullie iets vertellen en ook een paar dingetjes aan jullie vragen. En dan gaan we naar jullie 2e liedje luisteren. Oké. Okay.
We gaan 2 liedjes zingen. En het eerste liedje dat we gaan zingen, dat heet Ho Stop. En de kinderen hier, en ook ikzelf, groeien op in een wereld die eigenlijk steeds sneller gaat. Hè, de ouderen van hier die zijn misschien niet gewend met internet. Als je op internet zit, dan kun je binnen een split second ben je gewoon in Amerika. Nou, dat gaat allemaal steeds sneller. En dan moet je wel eens een pas op de plaats maken om nog te weten wie je bent en wat je eigenlijk aan het doen bent. Daar gaat het eerste liedje over. Nou, als je dat doet en je gaat even tot jezelf komen, dan kom je erachter waar het echt om gaat. En dat je een rivier vol van vrede mag hebben in je hart als je Jezus kent. Dat is het tweede liedje.
Jongens en meisjes, jullie mogen heel even gaan zitten. Want ik heb even een vraagje. Jullie zien er allemaal toch zo mooi uit. Wie van jullie heeft er iets nieuws aangetrokken vandaag? Nieuwe kleren, iets nieuws. Heb jij iets nieuws? Wat is van jou nieuw dan? Jongen, jongen, wat mooi joh. Wie heeft er nog meer wat nieuws aangetrokken? Jij ook? Wat zeg je? Ja? Je jurk? Wat een prachtige jurk, hè? Ja, en jij ook? Yes. Oh, joh. Nou. En daar zie ik nog iemand. Ga er maar eens even bij staan. Wat mooi. Prachtig. Nou, en jij hebt ook wat nieuws? Wat heb jij voor nieuws dan? Een mooie nieuwe trui. Prachtig. En jij dan? Alles nieuw? Jongen. Nou. Alles nieuw. Ik vind dat jullie... En jij hebt ook nog wat nieuws aan? Ja, je shirt? Wat mooi. Nou, weet ik niet. En Irina ook nog? Wat heb jij dan nieuw? Een rokje? Wat mooi! Jongen. Nou, hebben jullie dat nou speciaal gekocht omdat jullie hier vanmorgen voor de kerk moesten gaan zingen? Of niet? Nee hè. Maar, nou weet ik niet hoe het bij jullie is hoor. Maar als ik vroeger nieuwe kleren kreeg, dan zei mijn vader en moeder altijd tegen mij, Theo, die moet je nou alleen op zondag dragen. Dan had ik echt zondagse kleren. En dan mocht ik ze niet aan mee naar school. Mogen jullie je nieuwe kleren ook alleen maar op zondag dragen? Of mogen jullie ze ook mee naar school nemen? Ook naar school? Worden ze dan niet gauw oud? Nee? Nou, dat was vroeger toch wel een beetje anders hoor. Want als ik nieuwe schoenen kreeg, nou dan mocht ik die alleen zondags aan. En als er dan een paar kale plekken op zaten, nou ja, dan mocht ik ze wel mee naar school. Maar ik moest er altijd wel heel goed op passen. Maar weet je, jullie dragen allemaal hele mooie kleren. En met die mooie kleren dan wil je eigenlijk laten zien van, kijk eens hoe leuk dat ik eruit zie. En soms heb je wel eens hele mooie kleren aan en dan kom je thuis en dan zeg je tegen je moeder, ze hebben niet eens gezien dat ik mooie kleren aan had. Ze hebben niet eens gezien dat ik iets nieuws aan had. Of soms wil je wel eens hele mooie kleren dragen en dan, nou ja, dan staat er zo'n mooi merkje op. Op je onderbroek bijvoorbeeld, zo'n mooi merkje. En dan laat je je bovenbroek een beetje naar beneden gaan, zodat ze nog net dat kleine merkje kunnen zien. Ja, weet je, en dan wil je toch eigenlijk een beetje laten zien van, kijk eens, dat kunnen we wel betalen hoor. Dat kunnen we wel betalen, zoveel geld aan een onderbroek of aan iets moois. Ja. Maar, weet je, jullie hebben net zo'n heel mooi liedje gezongen. En dan gaat het in dat liedje er niet zozeer om hoe het nou aan de buitenkant eruit ziet. En daarom vond ik het zo mooi wat... hoe heet je nou ook alweer? Ja, Bastiaan zei, alles nieuw. Nou ja, alles nieuw. Weet je waar het om gaat? Dat we ook hier van binnen een beetje anders zijn, hè? Van binnen nieuw. Even een vraagje. Als jullie nou een cadeautje krijgen, hè? Welk cadeautje zou je nou het liefste willen hebben? Twee mogelijkheden. Moet je kiezen, hoor. Eén cadeautje wat heel mooi ingepakt is, met hele mooie papiertje en een mooie strik eromheen. Maar als je het cadeautje uitpakt, dan zit er helemaal niet iets leuks in. Iets wat je eigenlijk helemaal niet kan gebruiken, wat je eigenlijk zomaar weggooit. Gewoon, wil je zo'n cadeautje hebben? Of zou je het liefst een cadeautje willen hebben wat misschien maar heel makkelijk ingepakt is, misschien in een krantenpapiertje. Maar als je het uitpakt, zit er iets heel moois in. Welk cadeautje zou je nou het liefst willen hebben? Een cadeautje wat heel mooi ingepakt is en wat niks waard is? Of een cadeautje wat heel gek ingepakt is, maar heel mooi is? Welk cadeautje kies jij? Ja. Gek ingepakt is, hè? Nou, weet je, denk daar eens over na, hè. Het gaat er niet in de eerste plaats om welke mooie kleren je nou wel draagt. Hoewel, het is best wel heel leuk, hoor, als je er mooi eruit ziet. Maar voor de Heer is het veel belangrijker wat erin zit, hè. Hoe je van binnen bent. Daar gaan we ook straks met de grote mensen over nadenken in de zaal. En, nou, onthoud het maar goed, hè. We gaan met elkaar nog naar een tweede liedje luisteren. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Voordat jullie naar jullie eigen ruimte gaan, gaan we eerst met elkaar bidden. En mogen jullie erbij gaan zitten. En dan gaan we samen vragen of de Heer ons een hele fijne morgen wil geven. Allemaal eerbiedig. En als we eerbiedig zijn, dan doen we onze handen samen. Dan kunnen we met onze handen niet allerlei andere dingen doen. En onze ogen dicht, dan worden we ook niet afgeleid. En natuurlijk onze mond dicht, hè. Gaan heel goed luisteren. Oké. We danken u, Vader in de hemel, dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Dat we mogen genieten van de kinderen van de zondagsschool en de peutergroep. Dat ze zulke mooie liederen mogen zingen. Heer, dat ze er zo mooi uit mogen zien. Maar bovenal, Heer, dat ze er ook van binnen mooi uit mogen zien. Dat ze u mogen leren kennen, Heer Jezus. En ik wil u bidden voor de leiding van de zondagsschool. Wilt u hen heel veel liefde geven voor de kinderen. En dat ze ook tot zegen mogen zijn voor onze jonge gemeente. Heer, we willen u bidden. Wilt u ons ook vanmorgen een goede morgen geven? We danken u, Heer, dat we verbonden mogen zijn met veel broeders en zusters. Ook die heel ver weg deze dienst beluisteren. Ook hen die ziek zijn. We danken u, Heer, voor zuster Edith Schepers, dat ze gisteren ook na een operatie weer thuisgekomen is en dat het goed gaat met haar. We danken u, Heer, voor de uitslag van voor Dickie Vogel, dat het onderzoek goed geweest is. En we willen u hartelijk danken, Heer, dat u ook haar bewaard heeft. We willen ook in het bijzonder bidden voor zuster Jansen als ze aanstaande week vrijdag haar verjaardag mag vieren. En we danken u, Heer, dat we zo met elkaar verbonden mogen zijn. Zo willen we bidden, Heer, wilt u met uw volk Israël zijn? Wilt u uw volk beschermen, bewaren? En wil u bidden, Heer, wilt u ons vanmorgen een hele goede morgen geven? Wilt u in ons midden zijn, tot ons hart spreken en onze levens veranderen? Heer, we verwachten het alleen van u. In Jezus' naam, amen. We hebben net dat prachtige lied gezongen, een rivier vol van vreugde, vrede. En ik zou voor willen stellen, als we dat lied nog een keer zingen, dat de kinderen, terwijl we dat zingen, ook naar hun zondagsschool en peutergroep kunnen gaan. Hartelijk bedankt en jullie een hele fijne morgen toegewenst. Een rivier vol van vrede. Nu gaan we nog twee liederen zingen. 520 uit de bundel Opwekking en daarna 511. 520 gaat om het feit dat we een groot verlangen in ons hebben om steeds meer te worden als Hij. Daar gaat het ook vanmorgen over, dat wij steeds meer op de Heer Jezus mogen gaan lijken. Laten we met elkaar in volle overgave zingen, lied 520 uit de bundel Opwekking. En dan gaan we er nog eentje zingen, lied 511. Maak mijn hart vol van uw heerlijkheid, openbaar in mij uw majesteit. Dan verkondig ik het wonder van uw naam en mijn hart zal voor u zingen, Heer. En dan gaat het in het refrein. Heer van genade, goedheid en trouw, God van gerechtigheid. En dan u komt de dank toe, koning en heer, de glorie en majesteit. Als we dit lied met elkaar gezongen hebben, dan hebben we een moment van aanbidding, waar u met uw eigen woorden de Heer Jezus en de Heer kunt danken voor wie hij is en wat hij gedaan heeft. Een tijd van lofprijs en aanbidding nadat we dit lied met elkaar gezongen hebben.
Thank you.
moment stil worden voor Gods aangezicht en laat het een plaats zijn waarin God ook geloofd en geprezen wordt, niet alleen in onze liederen, maar er staat in het woord van God dat ook onze mond lofoffers kan brengen in liederen, maar ook in dankgebeden. Laten we samen een tijd van dankzegging hebben en aanbidding van God. Amen. Laten we samen een stukje lezen uit de Colossensebrief. Colossensebrief hoofdstuk 3. Vers 12 tot en met 17. Colossense hoofdstuk 3, vers 12 tot en met 17. Daar lezen we. Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten. En wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God de Vader, dankende door hem. Tot zover deze woorden uit de Bijbel. En mogen de Heer zijn woord vanmorgen aan een ieder van ons ook zegenen. Voordat we hier met elkaar over na gaan denken, gaan we met elkaar een lied zingen. Lied 108 uit Johannes de Heer. Leid mij Heer, o machtig heiland. We gaan naar het voorspel luisteren terwijl er gecollecteerd wordt. Eerst gaan we met elkaar collecteren tijdens het voorspel. En er wordt in deze ronde twee collecten gehouden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. De eerste collecte. En de tweede collecte is voor het werk van Dorcas, zoals we ook gehoord hebben. En op die manier mogen we ook meehelpen om juist ook de minder bedeelden, met name in Oost-Europa, ook te helpen met eten en met de eerste levensbehoeften. Lied 108 uit Johannes de Heer. We hebben vanmorgen de tweede keer dat we samen nadenken over de Colossensebrief. En dan gaat het met name om het einde van het 11e vers in Colossenzen 3, waar staat: maar Christus is alles in allen, zoals de oude vertaling, de Statenvertaling, het ons zegt. Christus, alles in allen. De vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over het thema: wat doet Christus in ons persoonlijk leven? Wie is Christus in ons persoonlijk leven? En vanmorgen willen we met elkaar nadenken: Christus, alles in ons gemeenteleven, in de gemeente. De gemeente, het bouwen van de gemeente, is prioriteit voor God in deze tijd. Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, toen zei hij: ik zal mijn gemeente bouwen. En daar is hij mee bezig, de kerk, de gemeente wereldwijd. Tot het moment dat de laatste toegevoegd wordt aan de gemeente, en dan zal de gemeente opgenomen worden. Zomaar in een punt destijds, en dan zijn we bij de Heer Jezus. Dan is de gemeente hier niet meer op aarde, dan is de schuilplaats leeg, dan zal de schuilplaats misschien voor andere dingen gebruikt worden, maar niet meer zoals we hier zondagmorgen bij elkaar komen, want dan zijn we bij de Heer Jezus. Zomaar ineens. En ik hoop dat u er dan ook bij bent. Als u gelooft in de Heer Jezus, dat de Heer Jezus uw verlosser is, dan gaat u ook mee. Maar als u de Heer Jezus verwerpt, de Heer Jezus niet nodig hebt, uw eigen leven leidt, dan staat er in de Bijbel, dan zult u achterblijven. En dan zal er een vreselijke tijd losbreken hier op deze wereld. Een tijd van de antichrist, een tijd die, waar we heel duidelijk nu al kunnen zien, die op allerlei manieren voorbereid wordt. En het is vreselijk om die tijd mee te moeten maken. Dus daarom, zorg dat u erbij bent. Calvijn, de grote reformator die heel veel betekend heeft, heel veel goede dingen gedaan heeft, ook sommige slechte dingen gedaan heeft. Maar Calvijn die zei eigenlijk: de gemeente functioneert op 4 pijlers. De gemeente functioneert bij de bediening van het woord. Elke zondagmorgen klinkt hier het woord van God. Dat is gemeente zijn, waar het woord van God verkondigd wordt en zijn werk mag doen in ons leven. Het tweede, de gemeente functioneert bij het bedienen van de sacramenten. Nou, dat is een heel moeilijk woord, maar dat betekent dat hier gedoopt wordt. Ik sta hier op een doopvont, wat eigenlijk de laatste tijd veel te weinig opengemaakt wordt. En wat juist zo mooi is om te laten zien dat je met Christus begraven wordt in de dood en met Christus ook opstaat. Maar ook de bediening van het avondmaal. De sacramenten eigenlijk, waarin de Heer Jezus ons geboden heeft dat wij het brood moeten breken en de wijn moeten drinken en ook de mensen moeten dopen. Het derde, waarin een gemeente functioneert, dat is het opvoeden van haar leden in de gemeente. Dat betekent, als je hier in de gemeente komt, als je lid wordt van de gemeente, als je je bij de gemeente aansluit, dat er ook een veranderingsproces in jouw leven gaat plaatsvinden. En dat de Heer Jezus steeds meer wordt in jouw leven. En die oude mens steeds minder. Dat je steeds meer gaat lijken op de Heer Jezus. Nou, dat gaat niet van vandaag op morgen. Dat is groei. Dat is opvoeden. Dat is soms heel lastig. En het kan zijn dat je soms wel eens op bepaalde dingen aangesproken wordt door de oudsten van de gemeente of door medebroeders en zussen van de gemeente die zeggen: joh, maar dat kun je toch als christen niet meer doen? We zijn toch een nieuwe schepping geworden? Dat hoort niet meer bij dat nieuwe leven. En het vierde waarin een gemeente functioneert, zei Calvijn, dat is: we hebben als gemeente ook een taak om de mensen om ons heen te bereiken. Om mensen die de Heer Jezus niet kennen, te vertellen wie de Heer Jezus is. Nou, dat is het functioneren van de gemeente. Calvijn heeft er in ieder geval één ding bij vergeten. Weet u wat? Dat is hetgeen wat we net gedaan hebben. God groot maken. God loven, God prijzen, God eren. En misschien dat Calvijn daar een beetje te streng in was. Dat het misschien niet zo tot uiting kwam in de diensten waar hij in Genève. Daar kun je de kerk nog vinden waar Calvijn dagelijks sprak. dagelijks zijn studies hield. Maar het is heel belangrijk dat deze pijlers in de gemeente aanwezig zijn. Nou, vanmorgen wil ik met u nadenken over datgene wat we gelezen hebben. Christus, alles in de gemeente. En dat betekent, dat vertaalt zich in nieuw leven in de gemeente. Nieuw leven in de gemeente. Het tweede, waarin zich dat vertaalt als Christus alles is bij ons in de gemeente. Dat betekent dat er eenheid is in de gemeente. En het laatste, waar we met elkaar over na willen denken. Als Christus alles in ons midden is, dan betekent ook dat wij een werkzame gemeente zijn. Dat er bedieningen zijn, dat er christenen zijn die hun gaven, hun talenten inzetten in de dienst van de Heer. Dat is Christus, alles in de gemeente. Nou, hoe ziet dat nieuwe leven eruit? Wat is het belangrijk dat als mensen vanuit de wereld die niet gelovig zijn, als deze mensen zich bewegen in de gemeente, dat ze tot de conclusie komen, dit zijn andere mensen. Mag dat? Dit zijn mensen die anders zijn dan de mensen die niet geloven. Paulus zegt het ook. Paulus zegt, als je de Heer Jezus leert kennen, dan ben je anders. En ik hoop zo van harte dat als mensen hier zomaar wild vreemd in de kerk komen, dat ze zeggen, hé, er is wat aan de hand met deze mensen. Er is iets aanstekelijks, er is iets anders. En wij leven vandaag in een wereld, en dat zie je heel duidelijk om je heen. En we hadden het net al over toen Niels dat aankondigde over het eerste liedje wat de kinderen zongen. Wij leven in een zeer haastige wereld, waar alles heel snel gaat. En waar tijd geld is. En waar mensen elkaar verdringen op de snelwegen, elkaar verdringen op de roltrappen. Het moet allemaal heel snel. We hebben geen tijd meer. Haast, haast, haast. Druk, druk, druk. En het gevolg is dat deze maatschappij waar wij vandaag in leven ontzettend ruw wordt. En eigenlijk zo verruwd en zo, ja, zo anders wordt, zo grof wordt. En zonder dat je daar zelf erg in hebt, zet zich deze grofheid soms ook af op je persoonlijk leven. Omdat je de hele week bijna niets anders doet dan haast, 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 snel, snel, snel. En dat gaat vaak ten koste van anderen. Nou, als wij als gemeente bij elkaar zijn, dan zijn 7 kenmerken heel belangrijk. En die kunt u alle 7 hier in het stukje vinden die we met elkaar gelezen hebben. Het eerste kenmerk van het nieuwe leven. En dat is juist zo mooi, dan, daarom had ik die korte inleiding voor de kinderen. In vers 12 begint het met de woorden, doet dan aan. Doet dan aan. Met andere woorden, wij moeten iets anders aantrekken in deze wereld. We hebben een ander kleed. En we zeggen wel eens, kleren maken de man. Het kleed wat je draagt heeft ook een bepaalde uitstraling. Wat wil je hiermee uitstralen? En ik heb dat vorige keer ook gezegd. Waar kleden wij ons mee? Wat voor signaal willen we afgeven met de manier waarop wij ons kleden? Maar ik ben nog veel meer onder de indruk als je op een gegeven moment ervaart dat iemand zich zo kleedt met Christus. Dat zo iemand, hè, dat staat letterlijk in de Galatenbrief, dat wij met Christus bekleed zijn. Van de week had ik een gesprekje met iemand. Ja, eigenlijk, ja, menselijk gesproken was het nou niet een van de knapste. Zag er helemaal niet aantrekkelijk uit. Ook helemaal niet leuk gekleed. En ik had een pastoraal gesprek met deze persoon. En aan het einde van dit gesprek gingen we samen in gebed. En toen deze persoon ging bidden, mensen, wat heb ik van dat gebed genoten. Wat heb ik van deze persoon genoten? Wat dacht ik van, je kijkt zo naar de buitenkant. En wat komt Christus naar buiten in deze persoon? Nou, daar kan je zo van genieten. Als iemand zich daarmee kleedt, nou, wat een uitstraling heb je dan. Dat er iets van Christus naar buiten komt. Ik vond het zo mooi afgelopen week. Ik dacht, ja, daar gaat het om. God die zegt tegen Samuel, de mens ziet aan wat voor ogen is. Wij kijken naar de buitenkant. Maar de Heer die kijkt naar het hart. Waar kleden wij ons mee? En dan staat er heel duidelijk hier in dat stukje, doet dan aan. Doe dat kleed aan. Nou, wat moeten we aandoen? Nou, dat kleed, dat nieuwe leven, dat bestaat in de eerste plaats uit innerlijke ontferming. Innerlijke ontferming. Als de Jezus mensen om zich heen zag, dan staat er, hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Innerlijke ontferming, meeleven, iets wat de laatste tijd in deze verruwde samenleving steeds minder voorkomt, en waar sommige mensen ook heel erg veel moeite mee hebben, dat is het woordje inleving. Inleven. Je kunnen verplaatsen in de positie van de ander. Dat inlevingsgevoel, wat bij sommige mensen ook met psychische stoornissen helemaal ontbreekt, en die kunnen er ook niets aan doen, die hebben dat nou eenmaal niet. Maar dat inlevingsgevoel wat een normaal gezond mens in zich heeft, mensen, dat is zo belangrijk. De betrokkenheid naar elkaar toe. Inlevingsgevoel. En het is echt niet zo dat als één persoon hier in de gemeente leidt, dat we er met z'n honderden allemaal op afspringen. En iets voor deze. Nee, dan gaat het maar om die één of die twee broeders en zusters die met jou meeleven. Ik weet nog goed dat wij een jubileum hadden in ons huwelijk. En ik weet nog dat ons huis stond vol met boeketten bloemen. Je wist niet waar je naar moest kijken. En dat Helene toen tegen mij zei van, ik geniet denk ik meer van één boeket dan van 20 boeketten in je huis. Want dan weet je waar je naar moet kijken. En dat ene boeket kan soms veel belangrijker zijn. Het gaat er niet om dat we met z'n honderden op die ene persoon afgaan, maar dat we wel inlevingsgevoel hebben. Ontferming, innerlijke ontferming. En innerlijke ontferming, inlevingsgevoel, gaan twee dingen gebeuren. Innerlijke ontferming motiveert iemand en activeert iemand. Innerlijke ontferming motiveert en activeert mensen in de gemeente. Innerlijke ontferming is niet zozeer meelijden hebben met iemand, van oh wat een zielepiet en wat zielig. Maar innerlijke ontferming heeft veel meer te maken met je één maken met iemand. Zo één maken, dat zelfs Paulus zei, ik zou wel verbannen willen zijn van Christus als ik maar mensen kon winnen uit mijn eigen broeders en zusters. Zo ver ging Paulus. Of Mozes die zei, schrap mij dan maar uit het boek des levens, maar behoud dit volk. Nou, dat is je als het ware één maken met een ander. Ontferming, innerlijke ontferming. Het tweede wat hier staat, het is goedheid. Goedheid. Goedheid vind je niet zoveel om ons heen. Het is tegenwoordig veel meer nemen dan geven. Je kent wel mensen om je heen waarvan je zegt, och, dat is zo'n goed zak, hè. Dat is zo'n goed persoon. Die denkt eigenlijk altijd eerst aan de ander. En dan aan jezelf. Goedheid. Gods goedheid door je heen laten zien. Het derde. Waar we ons mee mogen bekleden. En wat anderen mogen zien in ons leven. Is nederigheid. Staat er allemaal zo'n heel rijtje. Nederigheid. nederigheid. Misschien goed om een heel klein stukje erover te lezen in net een brief daarvoor, in de Filippenzenbrief, Filippenzen hoofdstuk 2. En u begrijpt, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid staat in schril contrast met de samenleving waar we in leven. Want wie wil nou nog nederig zijn? We moeten juist meer zijn dan de ander. We moeten juist met kop en schouders boven de ander uitsteken. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 3 tot en met 7. Ja, we hebben een audioman die tegenwoordig twee dingen doet. De beamer bedienen en het geluid bedienen. Dus ik vind dat wel heel wat, Harmen. Je doet het goed. Ja. Filippenzen hoofdstuk 2 en dan vers 3, daar staat, misschien vers 2 te beginnen, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoed achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd, of in het Duits dahin gegeven heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Ik heb u dat pas verteld in het woord, in het Nieuwe Testament wordt 130 keer het woordje doulos gebruikt in het Grieks. En het wordt hier 130 keer in het Nieuwe Testament steeds maar weer vertaald met dienstknecht. Maar in het Grieks staat er heel eenvoudig het woordje slaaf. De Heer Jezus was slaaf. De Heer Jezus, de schepper van hemel en aarde, die sprak en het was er. Die aan het begin staat van ieders leven. Die kwam voor ons naar deze wereld en werd slaaf. Anderen beschikten over zijn lichaam. Een ander beschikte over zijn tijd. Het was God die hij diende. De mensheid die hij diende met zijn eigen leven. En dan staat er in vers 5, laat die gezindheid, dat zintuig, attitude, dat innerlijk leven, laat het ook in jou zijn. En dat, dan begrijpt u natuurlijk wel, als je hier voor het eerst in de gemeente komt vanuit de wereld, dan neem je zoveel mee vanuit de wereld. Maar deze kerk, deze schuilplaats, moet een plaats zijn van verandering. Waarin je anders wordt. En anders wordt niet alleen hier tussen deze muren, maar ook op je werk. In je gezin. In de wereld waarin we leven. Nederigheid. Andrew Murray, een hele bekende predikant, vroeger uit Zuid-Afrika. Heel veel boeken geschreven. Heel veel zegen gehad op zijn werk. Hij zei, nederigheid is de schoonheid van heiligheid. We hebben net gezongen, heilig, heilig, heilig. Nederigheid is de schoonheid van heiligheid. Petrus zegt, omgord u jegens elkaar met nederigheid. Want God wederstaat de hoogmoedige. Maar de nederige geeft hij genade. Een ander kenmerk van dat nieuwe leven in de gemeente, nou, wat wordt hier genoemd? Zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. De Heer Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. En dan zegt de Heer Jezus, en leert van mij. Neem iets van mij over. Want dan zegt de Heer Jezus, want ik ben zachtmoedig en nederig. Leert van mij. De Heer Jezus is hier vanmorgen in ons midden om ons te leren wat het betekent om zachtmoedig te worden. Zachtmoedigheid heeft niets met weekheid te maken. Een week iemand. Zachtmoedigheid heeft, denk aan een Mozes die de meest zachtmoedige man geweest is die ooit er op aarde geleefd heeft. Nou, hij kon er wel op raak slaan als het nodig was. De Heer Jezus zegt, ik ben zachtmoedig, maar hij dreef wel die wisselaars en die mensen die allerlei offerdieren verkochten uit de tempel met een gezel. Hij dreef ze weg. Zachtmoedigheid betekent niet zomaar alles goed vinden. Maar zachtmoedigheid betekent leren kijken met de ogen van God naar deze wereld. Leren kijken naar je medebroeders en zusters met de ogen van God. Zachtmoedigheid. Hebben we leren kijken met Gods ogen. En dan het vijfde wat hier genoemd wordt, dat is inderdaad geduld. Geduld in deze haastige wereld. Geduld. En dat is niet alleen dat je alles in een ander tempo doet, dat wordt er niet mee bedoeld, maar geduld heeft veel meer te maken met geduld met andere mensen. Ach, wat heeft God een geduld met ons leven? Met onszelf. Hebben we ook geduld met andere broeders en zusters om ons heen? Of doen ze het niet snel genoeg? Veranderen ze niet snel genoeg? Hudson Taylor, een van de bekendste zendelingen, die zei, er zijn drie voorwaarden waaraan een zendeling moet voldoen. Als hij het zendingsveld in wil gaan en andere mensen wil bereiken met het evangelie. Drie voorwaarden. 1, geduld. 2, geduld. 3, geduld. Dat was Hudson Taylor. Geduld is zo ontzettend belangrijk. Het zesde wat hier genoemd wordt, dat is na geduld komt in vers 13, verdraagzaamheid. Elkaar leren verdragen. Verdraagzaamheid is niet een compromis sluiten met iedereen. Verdraagzaamheid betekent niet je in allerlei bochten wringen om maar geruisloos langs elkaar heen te leven. Maar verdraagzaamheid heeft eigenlijk alles te maken met elastische liefde. Liefde als een stuk elastiek die mee kan rekken, mee kan gaan. Liefde die niet gelijk breekt met een dun elastiekje van pats, nou is het gelijk kapot. Maar verdraagzaamheid. En dan als laatste wordt die genoemd vergevingsgezindheid. En ik denk dat dat wel de climax is. Als je als gemeente elkaar niet kunt vergeven, vreselijk is dat. Ik moet nog denken aan, ik ben opgegroeid in een hele kleine gemeente in Koudekerk aan de Rijn. Het was een huisgemeente. En die huisgemeente, nou daar kwamen soms 25 broeders en zusters bij elkaar in een huiskamer. En een van die broeders, die had een prachtige woonark in de Oude Rijn liggen. En daarnaast woonde een andere broeder. En die ene broeder, die was dol op ganzen. Je had een koppeltje witte ganzen daar lopen op die oever daar langs de Oude Rijn. En die genoot van zijn ganzen. En daarnaast was die andere broeder en die had heel veel bloemen in zijn tuin. Die genoot van zijn bloementuin. Maar ja, wat gebeurt er nou? Daar kan je natuurlijk wel een stuk gaas tussen zetten. Maar die ganzen die zwommen natuurlijk over de Rijn heen. En die plopten zo op de kade bij die bloementuin. En op een gegeven dag hadden die bloemen, die ganzen die hele bloementuin kapot gemaakt. Een stens. Een herrie tussen deze twee broeders. Ze hebben elkaar nooit vergeven. Ze zijn alle twee uit de gemeente weggegaan voor elkaar. En het is vreselijk geweest. En ze zijn ook alle twee met hun gelijk willen hebben gestorven. En wat heeft dat veel narigheid teweeg gebracht in die kleine gemeente. En iedereen stond op zijn eigen recht. Elkaar niet kunnen vergeven. Hier zegt de Heer Jezus, hier zegt Paulus, elkaar leren vergeven, ook al heb je gelijk, ook al sta je in je recht, ook al voel je het misschien helemaal niet om het te vergeven. Vergeven is in de Bijbel niet een kwestie van gevoel, maar vergeven is in de Bijbel een opdracht. Gehoorzaamheid. Uit gehoorzaamheid moet je elkaar vergeven. Zelfs als de ander niet eens om vergeving vraagt. Hebben wij om vergeving gevraagd toen Jezus Christus zijn bloed gaf aan het kruis op Golgotha? Het was een eenzijdige liefde die wij later mochten beantwoorden. Vergeven, en dan staat er ook heel duidelijk achter, zoals Hij ons vergeven heeft. Weet je, dit is het een van de belangrijkste kenmerken van het leven in de gemeente. Dat je leert om elkaar in vergeving te aanvaarden in Christus. Dat is het nieuwe leven in de gemeente. Dat is Christus, alles in de gemeente. Dat is het leven van de Heer Jezus in de gemeente. Het tweede, waar Paulus over spreekt, dat is dat Christus alles in de gemeente zich niet alleen manifesteert in het feit dat wij een ander leven hebben. Maar het tweede is, het gaat over de eenheid in de gemeente. Eén gemeente, één lichaam, een eenheid. De Heer Jezus bidt in het hoge priesterlijk gebed, Vader, ik bid dat zij allen één zijn zoals wij één zijn, Vader. Ik in de Vader, de Vader in mij, zoals zij ook in ons zullen zijn. Een eenheid. En dan staat er hier in de Bijbel dat wij één zijn door die band, wat staat er? In vers 14, en doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. Die liefde, er staat in Romeinen 5, dat die liefde door de Heilige Geest in ons hart uitgestort is. En dat wij alleen één kunnen zijn door het wonder van de Heilige Geest. Met andere woorden, de Geest die in mij woont, woont ook in jou, woont ook in u. En daarom zijn we een eenheid met elkaar. De Geest van God in ons, waardoor we één zijn. En het tweede staat er, niet alleen één in deze liefde, in de Geest van God, maar er staat er ook één in de vrede van Christus. De vrede die regeert. Ach, we weten het allemaal wel. Als er een voetbalelftal aan het voetballen is, dan moet je als voetballers wel goed met elkaar om kunnen gaan. Er moet als het ware vrede zijn in een team. Maar als er oneenigheid is in een team, nou dan weet je van tevoren al dat zo'n team verliest. Want het gaat niet. Wat is het belangrijk dat wij in vrede bij elkaar mogen leven. En weet je, waar die vrede niet is, daar is oneenigheid. Daar is ruzie. Daar willen mensen voor zichzelf als het ware opkomen. Er staat in de Bijbel, Hij is onze vrede. En als Christus hier onder ons is als de vredevorst, dan is er ook eenheid. Hij is degene die de vrede is. Het gaat hier in de gemeente om zijn woord. Het gaat hier om zijn gemeente. Het gaat hier om zijn werk en niet om ons werk. Hij is onze vrede. En dan als derde wordt hier gezegd, als het gaat over de eenheid in de gemeente, dan staat er dat wij één lichaam vormen. Eén lichaam, staat in vers 15. De vrede van Christus tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijn. Eén lichaam. Als leden zijn we afhankelijk van elkaar en we zijn allemaal weer anders. Iedereen is uniek, maar we hebben elkaar wel nodig. En dan staat er ook zo mooi, en wees dan ook dankbaar. Wees dankbaar voor de manier waarop God jou gemaakt heeft. Tot slot wil ik nog een paar dingen zeggen over het derde. Christus, alles in de gemeente. Haar identiteit, het leven. Haar eenheid, één in Christus. En natuurlijk ook het werk wat gedaan mag worden, de werkzame gemeente in de gemeente. Als eerste zie je dan het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Een werkzame gemeente is een gemeente waar het woord verkondigd wordt. Niet als een leer, maar werkzaam, als een levend woord. Dat is een werkzame gemeente. Hier wordt het woord verkondigd. Niet alleen in de gemeente, maar we hebben ook de roeping om het woord buiten de gemeente te verkondigen. Wat zou toch jammer zijn, broeders en zusters, dat alles wat hier in de gemeente gebeurt, dat het binnen deze muren blijft. Maar neem het mee. Draag het uit. En vertel het aan anderen. Want iedereen om ons heen is op weg naar een eeuwige toekomst. En mensen om ons heen moeten behouden worden. Moeten Christus leren kennen. Een verkondigende gemeente. Het tweede, er staat er zo mooi, dat wij met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen God dank mogen brengen. Als Christus alles bij ons in de gemeente is, dan wordt God ook groot gemaakt in onze gemeente. En weet je, wij staan best wel bekend in Nederland als een zingende gemeente. Of dat nou te maken heeft met Enschede, een heel muzikaal deel van Nederland. Maar we zingen graag. We zijn een zingende gemeente. En niet alleen met onze mond, maar dat merk je vooral de laatste tijd steeds meer. We zingen ook met ons hart. We maken God groot in de gemeente. Als Christus alles in allen is. En dan als laatste, we zijn een werkende gemeente. Nou, dat hebben we gezien op de startzondag. Hoeveel broeders en zusters zich niet inzetten voor het werk in de gemeente. Voor de zondagschool. Voor allerlei afdelingen in de gemeente. Wat is het belangrijk om, misschien ook al sta je nu een beetje aan de zijlijn, om serieus tegen de Heer te zeggen, Heer, hoe wilt u mij gebruiken in de gemeente? Een werkende gemeente. Dienende gemeente. Waarin we niet alleen maar toeschouwers zijn, niet alleen maar consumeren, maar meedoen. Misschien heel onzichtbaar, misschien als biddende broeder of zuster, misschien als broeder of zuster die zichtbaar de Heer dient, dat maakt helemaal niks uit. Maar als Christus alles in ons gemeenteleven is, dan gaan we hem ook dienen. En dan ga je het ook vragen van Heer, waar en hoe wilt u mij gebruiken in uw dienst? En dan staat er in vers 17, waar ik daarmee af wil sluiten. En al wat gij doet, in woord of werk. Soms zijn het woorden, dat is ook werk. Soms is het gewoon handwerk, dat is ook werk. En dan staat er, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, God de Vader, dankende door hem. Het motto voor het werk is, ik doe het in de naam van de Heer. Dat zou ons motto moeten zijn. Met andere woorden, ik kan het niet zelf, maar hij doet het door me heen. Dat is mijn motto. En het motief is God de Vader dankende. Begrijpt u? Het motto, ik doe het in de naam van de Heer. Het motief is God de Vader dankende. Dankende. Want als je hem gaat dienen, dan doe je het uit dankbaarheid. Wat heeft hij niet voor ons gedaan? En uit dankbaarheid mogen we hem ook dienen. In alles wat we doen, in woord of werk. In de gemeente, maar ook buiten de gemeente. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, wil u danken dat we vanmorgen stil mochten staan bij de Heer Jezus, de persoon, de Heer Jezus, het middelpunt van de gemeente, dat het leven van de Heer Jezus zichtbaar mag worden in ons gemeenteleven. Dat nieuwe leven, dat andere leven dan wat geleefd wordt om ons heen in de wereld door mensen die u niet kennen. dat de eenheid van u, Heer Jezus, die u met uw Vader had, zichtbaar mag worden in onze gemeente. Eén in geest, één in vrede, één in datzelfde lichaam, waarin we allemaal een andere plek weer gekregen hebben en met dankbaarheid u mogen dienen. Dat het werk van Christus, de dienstbaarheid van Christus ook zichtbaar mag worden in onze gemeente. Dat we hier niet alleen maar zijn om te consumeren, maar dat er ook een veranderingsproces mag plaatsvinden in ons leven en we bereid zijn om onze gaven en onze talenten aan u toe te vertrouwen. Zodat wij in de naam van de Jezus mogen werken. God de Vader dankende. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw woord. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons een goede zondag geven verder. En ons ook, zo het u wil is, vanavond bij elkaar brengen voor deze bijzondere zang- en getuigenisdienst. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uzelf. Dank u wel voor het voorbeeld wat u zelf gegeven heeft. Waarvan u zelf gezegd heeft, een voorbeeld heb ik u gegeven. Zalig zijt gij als gij het ook doet. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. We hebben met elkaar nog een slotlied. Ik had eigenlijk nog twee liederen opgegeven, maar het is al een beetje laat geworden. En ik zou voor willen stellen om als slotlied 590 te zingen uit de bundel Opwekking. 590. Dat heeft alles te maken met dat wat we net gehoord hebben. O mijn ziel, sta op en prijs je maker. Ik zou voor willen stellen dat we het hele lied zingen tot en met het refrein. En dan als we beginnen bij op een dag zal ik hem ontmoeten, dat we dat na de zegenbeden zingen. We gaan eerst naar het voorspel luisteren. Dan zal er nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Dan zingen we het lied tot en met het refrein. En dan zingen we als laatste nog, op een dag zal ik hem ontmoeten. Zullen we het samen staande zingen?
Thank you.
zullen met elkaar gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en we volmaakt en rein voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja, amen.